tjejen en de leerzame avond zullen hebben. De 40. Hierna volgt een korte meditatie. We horen dat de Heer Jezus niet meer welkom is in Gadara. Maar we zien hoe Jairus en de bloedvloeiende vrouw de heiland wel nodig hebben. Hoe het meisje mag opstaan uit de dood. En hoe de vrouw beter wordt van haar lichamelijke kwaal. Maar dat ze ook geestelijk verlost mag worden. De heiland zegt, uw geloof heeft u behouden. Het geschonken geloof is haar geloof geworden. Na de meditatie zingen we gezang 194 vers 1 en 3. Wie maar de goede God laat zorgen. Notulen worden gelezen van de vorige gecombineerde vergadering van 21 oktober 1998 in de Hoeksteen te Middelharnis door mevrouw Wolfert. Dan volgt de eerste pauze. Na de pauze krijgt dominee Maas het woord. Orgaandonatie. Dominee Maas leest met ons 1 Johannes 3 vanaf vers 13. Dominee spreekt uit ervaring. Hij heeft zelf een nier afgestaan aan zijn 32-jarige dochter die 2 ernstig zieke nieren had. En nu na 3 jaar gaat het beide nog heel goed. We hebben allen een codiciel gekregen met de vraag om na onze dood 1 of meerdere organen af te staan. Het is voor velen nog een heel moeilijk onderwerp. Maar als we zelf ernstig ziek worden en geholpen kunnen worden door een orgaan, accepteren wij het dan wel? In dat geval zullen we toch ook, indien mogelijk, onze medemensen willen helpen. Voor hoeveelen kan het tot zegen zijn? Het is geen morele verplichting, maar donorschap kan een daad van liefde zijn. Bloedtransfusie, sinds 1 jaar ook geaccepteerd door de Jehovah-getuigen, vinden we heel normaal. Vanuit de Bijbel spreekt men niet over orgaantransplantatie, maar we hebben wel het gebod van naastenliefde. God lief hebben boven alles en onze naaste als onszelf. De Heer Jezus Christus gaf ziel en lichaam om zondige mensen te verlossen. Het is een vrije keus die we voor Gods aangezicht moeten nemen. Dan zullen we er ook vrede over krijgen. Heere, wijs gij onze weg, dat onze bede mag zijn. Het is een indrukwekkend referaat. Na de tweede pauze volgende vragen, waar zowel schriftelijk als mondeling gebruik van wordt gemaakt. Wordt met hersendood de apparatuur niet te vroeg uitgeschakeld? Men hoort toch ook wel dat iemand na 4 weken nog bijkomt uit een coma? Er leeft heel veel onder de mensen en sommige mensen zijn er echt nog niet aan toe. Dominee raadt aan een ieder om bidden deze stap te zetten en het alles voor God neer te leggen. Na de beantwoording wordt dominee Maas hartelijk dank gezegd en ontvangt een bom en een bos bloemen. We zingen psalm 68 vers 10, waarna dominee Maas voorgaat in dankgebed. Na het dankgebed zingen we staande de 3 coupletten van ons bondslied. We mogen terugzien op een goede avond.
Zo dames, we zijn weer wat opgefrist. Hartelijk dank voor het maken van de notulen. Dan gaan we eerst maar koffie drinken, dames. En dan zullen we maar hopen dat meneer Van der Zwan komt. En dat hij het goede referaat bij zich heeft. Want in het RD stond dat er een heel ander onderwerp hier zou komen behandelen. Dus. We zullen maar rustig afwachten. begaan. Dan wil ik nog een gedicht voorlezen. Een gedicht van Christine de Priester. Dat is getiteld Koopzondag. Koopzondag is het op Godsdag. Veel winkels zijn dan open, waar mensen binnenlopen, om waren die hun oog reeds zag op deze dag te kopen. Men hoort naar Gods geboden niet. Het is als in Noach's dagen. Ook heden hoort men vragen naar alles wat de wereld biedt, wat God niet kan behagen. Het wordt gezien hoe zijn gebod met voeten wordt vertreden. Men leeft slechts voor het heden, met God en godsdienst wordt gespot, verwilderd zijn de zeden. Maar ach, hoe is het in het eigen hart? Wat wordt daarin gevonden? Zien we onze eigen zonden? En is het ons tot schuld en smart dat wij Gods wetten schonden? O God, zie neer op kerk en staat. Wil zelf nog uitkomst geven. Vernieuw ons hart en leven. Om Christus wil, vergeef het kwaad. Zo snoot door ons bedreven. Werk nog eens krachtig door uw geest in deze droeve dagen. Maak ons door schuld verslagen oprecht, voor het zondigen bevreesd. En leer ons naar u vragen. Koopzondag zal het dan wel zijn, maar in het huis des Heren. Daar wil God zelf ons leren, dat hij om niets geeft melk en wijn, hun die van dorst verteren. Ik geloof dat het niet helemaal goed gaat. Maar het is 7, 8 en 9. het was heel wat. U ook een beetje in de spanning? Ja, heel hartelijk welkom. En we hopen dat we een fijn samenspreken met u mogen hebben. En dan geef u gelijk het woord. We hebben al zoveel afgehandeld.
Dat is het voordeel als je wat later komt. Maar ik ben om 4 uur van huis gegaan, dus je kunt zelf kijken hoe laat ik lang over gedaan heb. Ik ben voetballeek. Als ik nou wat meer van voetbal verstand had gehad, had ik geweten dat er in Rotterdam een voetbalwedstrijd was met Portugal, meen ik. Dus de hele ruit stond vast. Maar goed, we zijn er. Op de uitnodiging staat dat we het gaan hebben over zondagskerken of zondagswerken. En dat zou ook de lijn zijn van mijn verhaal. Maar ik wil het toch graag iets breder trekken. Er zijn namelijk een heleboel ontwikkelingen aan te duiden die te maken hebben met de zondagsarbeid. Het staat dus in een heel breed kader en dat zou ik met u willen doorwandelen, zeg maar. En ik betrek daar dan ook de 24-uurseconomie bij. Want juist door die 24-uurseconomie zie je dat de zondag onder druk komt te staan. De 24-uurseconomie, kom er zo nog even op terug. Wat zeg maar inhoudt dat productie en verkoop continu doorgaat en dat de dagen steeds meer op elkaar gaan lijken. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als iemand aan mij vraagt van joh, hoe gaat het met je? Hè, dan zie je ze al kijken van jij bent druk. En als ik een andere vraag van hoe gaat het nou? Dan zie je ze ook al kijken en eigenlijk ook meteen al zeggen van druk. En we hebben het ontzettend druk. Zelfs mijn zoontje van 4 kwam pas van school en zei, pa, we hebben het druk op school. Druk zijn is een soort status. En ik denk dat u het wel herkent. En dat zie je in onze samenleving heel sterk terug. Het druk zijn. Nou, onze samenleving, daar wil ik ook met u naartoe, die is heel sterk in beweging. En in korte tijd is er eigenlijk heel veel veranderd in ons land. En het lijkt erop of die ontwikkelingen steeds sneller gaan. En in de achterliggende periode van 20, 30 jaar, kunt u allen heel goed beoordelen, dan zie je dat ons land eigenlijk is veranderd van een vrij gesloten agrarische samenleving naar een hele open samenleving. Een samenleving waarin alles bespreekbaar is geworden. Waarin ook alles ter discussie wordt gesteld. Geen God en geen meester boven ons is eigenlijk de leus. De Franse revolutie. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Dat is eigenlijk de lijn die ik aan u voor wil houden. Dat zie je in ons land heel sterk terug. Dat zie je ook met name in de politiek. Ik ga geen politieke reden houden, maar ik wil u wel even aan herinneren dat men bij de komst van Paars zei van het is een heidens karwei. En ik denk dat we dat ook wel letterlijk kunnen nemen. Gelovig gezien een regering die we ons als land, u en ik, ons waardig hebben gemaakt. En als we dat beseffen, dan zien we allereerst ook onze eigen schuld aan alle ontwikkelingen. Dan worden we er ook voor bewaard om met afkeurende vingers naar andere mensen te wijzen. Maar dan beginnen we bij onszelf. Ik zei zo even al, er is heel veel veranderd in onze samenleving. En er lijkt geen einde te komen ook aan die veranderingen. En ik spreek regelmatig met oudere familieleden, kennissen. En die zeggen van joh, ik kan het amper bijhouden. Zo snel gaat eigenlijk alles. Nou, we zien dit moment dat de economie op volle toeren draait. En er zijn in toenemende mate 7 dagen per week voor nodig. We zijn nog steeds marktgerichter gaan denken. We denken meteen van, hé, wat schuift het? Wat levert het op? In plaats van we denken van, kunnen we er de ander mee van dienst zijn? De samenleving is aan het verkillen. En ondanks alle welvaart zijn we er beslist niet gelukkiger op geworden. Welvaart is nog geen welzijn. Heel veel mensen moeten daarom ook afhaken. Er zijn bijna 1 miljoen WO'ers in ons land. Ruim 250.000 van alle werkende mensen is burn-out. Men voelt zich opgebrand. Moet u nagaan, 250.000 werkende mensen. De stress neemt toe in het verkeer. Ik heb er zo even wat van gemerkt. Maar ook in het gezin, op school, als u dat zo hoort. En vooral ook op het werk, waardoor heel veel mensen moeten afhaken. En het lijkt er steeds meer op dat alleen materiële status telt. Je bent wat je hebt. Aan de auto wordt je status afgemeten. Aan de inrichting van je huis, ja, daar ontleent je je status aan. Alles is economie geworden. En ik wilde met u dan ook een aantal verschijnselen langsgaan die de 24-uurs-economie bevorderen. Ik noemde al onze mentaliteit. Een belangrijk punt. Een volgende punt is ook die 24-uurs-economie. Waar komt u nu eigenlijk vandaan? Dat de dagen steeds meer op elkaar gaan lijken. Dat de productie steeds meer vol continu doorgaat. Nou, een belangrijk begin van de 24-uurs-economie is geweest in de jaren 80. Toen er een overgang plaatsvond van een industriële economie naar een soort kennis-economie. Waarin kennis centraal staat. In zo'n kennis-economie, we noemen het ook wel eens een diensten-economie. Een belangrijk kenmerk daarvan is dat het werk geen natuurlijk einde meer heeft. Vroeger was het zo dat je als arbeider naar de fabriek ging en om 5 uur, dan wist je zeker, dan ging de bel of dan ging er een andere hoorn of weet ik veel wat en je kon weer naar huis. Tegenwoordig is het totaal anders. Het werk kent geen natuurlijk einde meer. Je kan je werk meenemen. Je kan thuis werken. Je kan via een online verbinding, via internet, via de fax, kan je toch continu zaken doen. En we zien de ontwikkeling dat privé eigenlijk steeds meer wordt beheerst door het werk. Privé wordt werk. Maar aan de andere kant zien we ook het verschijnsel dat er steeds meer privé-invloeden op de werkvloer aanwezig zijn. Een ander kenmerk van de zogeheten 24-uurs-economie is dat het niet meer gaat om strikt afgebakende functies. Het gaat steeds meer om de persoon. Het gaat steeds meer al om de personen. En in moderne organisaties zie je ook dat de personen de bouwstenen zijn van de onderneming. Heel veel mensen gaan tegenwoordig ook als kleine zelfstandigen aan de slag. Al of niet in loondienst. We zien steeds vaker dat mensen zelf wel bepalen waar ze het werk uitvoeren en wanneer en ook hoe. Een andere belangrijke ontwikkeling, en die heeft met name te maken met de zondag, is dat bedrijfstijd en arbeidstijd steeds meer uit elkaar gaan lopen. Investeringen zijn eenvoudigweg bijna niet meer terug te verdienen in een 40-urige werkweek. En wat doet men dan? Men zet steeds meer ploegendiensten in. En het begint vaak met een 2-ploegendienst, maar nu zien we al een 3-ploegendienst. En heel veel bedrijven gaat men zelfs al over tot een 4-ploegendienst. Als het bedrijf maar continu kan doorgaan. Een andere ontwikkeling die ook betrekking heeft op de 24-uurseconomie en indirect ook op de positie van de zondag zijn ontwikkelingen op het gebied van ICT. Denk bijvoorbeeld aan internet en e-commerce. Met 1 muisklik bent u 24 uur per dag bent u bereikbaar. En met 1 muisklik kunt u ook 24 uur per dag zaken doen vanuit uw privé situatie. Denk bijvoorbeeld aan een ding als de mobiele telefoon. Soms wel handig, want dan kan je even bellen waar je zit. Maar je bent wel altijd en overal bereikbaar. Denk bijvoorbeeld aan zoiets als de pinpas. Je kunt altijd en overal geld opnemen, als het tenminste voldoende saldo is. Een ander belangrijk punt is ook de wetgeving. Die is enorm veranderd. Allereerst hebben we de landelijke wetgeving. En de wetgever zegt dat de winkels in principe eens per maand geopend mogen zijn. En het plaatselijke lokale gemeentebestuur mag daar dus van afwijken. En dan is het maar net in welke gemeente je woont. Woon je hier in deze omgeving, dan denk ik dat het nogal meevalt met de koopzondagen. Maar komt u in een wat meer geseculariseerde omgeving, dan ziet u dat daar stevast elke maand dat er een koopzondag is. En als u in een grote stad zou wonen, en u woont toevallig ook nog in het centrum van de stad, dan zult u dan merken dat daar elke zondag alle winkels geopend zijn. Want die uitzondering geldt voor toeristische gebieden, aldus de wet. Een trieste ontwikkeling natuurlijk. Ook een paar jaar geleden tot stand gekomen. Een andere belangrijke ontwikkeling is de zogeheten arbeidstijdenwet. Dat is een heel technische wet. Ik probeer even de hoofdlijnen aan te houden. In de arbeidstijdenwet staat dat u als individuele werknemer in principe kan worden verplicht tot het werken op zondag als de bedrijfsomstandigheden daarom vragen. Dus als de bedrijfsomstandigheden daarom vragen, dan kunt u worden verplicht tot het werken op zondag. Dus bij wet is dat zelfs vastgelegd. Er zit wel één beperking op. De ondernemer die van plan is om op zondag te gaan werken, moet wel de instemming hebben van de ondernemingsraad. En als de ondernemingsraad daarmee akkoord gaat, dan kunnen mensen die principiële bezwaren hebben tegen het werk op zondag geen kant meer op. Zij raken in de knel. En als u de krant gevolgd heeft de afgelopen periode, dan heeft u kunnen zien dat de RMU bezig is met de politieke lobby in Den Haag om die wetgeving te veranderen. Dat de werkgever altijd de instemming moet hebben van de individuele werknemer, zodat deze nooit kan worden verplicht tot het werken op zondag. En dat wetvoorstel is ingediend. En zoals het nu naar uitziet, zal er ook een Kamermeerderheid voor zijn. Dat even over de wetgeving. Ik wil vanavond als deze nog een punt in het voetlicht brengen. Dat is het gebeuren rond het tweeverdienen. Een heikel onderwerp. Ik ga niet zeggen dat ik tegen tweeverdienen ben. Helemaal niet. Maar ik wil wel een aantal ontwikkelingen even schetsen. Momenteel is bijna 80% van de koppels, en zo noem ik het maar eventjes, echtparen wordt tegenwoordig toch een beetje als ouderwets ervaren. Dus 80% van de koppels is tweeverdiener. En steeds meer mensen combineren arbeid met zorg voor de kinderen. En in dit verband, om voor straks misschien ook de discussie wat aan te wakkeren, wil ik u citeren uit de Volkskrant. En dat gaat over Kindergarten. Dat is een crash die 24 uur per dag, 7 dagen in de week is geopend. Ik citeer: alleen in de nacht van oud en nieuw is deze crash enkele uren gesloten. Maurits, bijna 2, en Judith, 5 maanden, eten vanavond niet mee. Ze zijn 5 dagen per week in kindergarten. Soms ook in het weekend. Als een moeder bijvoorbeeld op maandag een tentamen heeft, of vader in het weekend wil stappen. Over enkele jaren, zo wijzen onderzoeken uit, zal de helft van het aantal tieners, wat 's middags dan uit school komt, alleen thuis zitten. Moet u nagaan, de helft van het aantal tieners. De meest cruciale periode in iemands ontwikkeling zit, men zit dus alleen thuis. Er is geen vader of moeder die op hen wacht. Er wordt enorm veel geld uitgetrokken voor kinderopvang en naschoolse opvang en ga zo maar door. U zult misschien zeggen van ja, waar wil je nou precies heen? Waar ik heen wil is het volgende. Het tweeverdienen wordt ontzettend gepropageerd door de overheid. Als u de kranten gevolgd hebt rond Prinsjesdag, dan heeft u kunnen lezen dat alles erop gericht is om de vrouw maar aan het werk te krijgen. En op zich natuurlijk goed in de tijd van arbeidskrapte. Maar, en daar zit hem voor mij het moeilijke punt, de dwang wordt steeds groter. Ik denk bijvoorbeeld aan bijstandsmoeders. Dus moeders die alleen voor de opvoeding staan van hun kinderen. Zij worden gedwongen om te gaan werken. Minister Melkert, minister Vermeend, had het zelfs al over een arbeidsplicht. Moet u nagaan. Ik was zo boos toen ik het las. Achter mijn pc zat ik en ik tikte in reactie op de plannen van het kabinet. Het lijken wel oostblokachtige toestanden. Ik ga nog een stapje verder. Die traditionele rolverdeling tussen man en vrouw zal tot de uitzonderingen gaan behoren. En in mijn omgeving, waar ik in ieder geval jarenlang gewoond heb, en dat is midden in het Westen, mijn vrouw heeft er zelf persoonlijk voor gekozen om zorg te dragen voor de kinderen, tel je eigenlijk al niet meer helemaal mee als je geen baan hebt. Het eerste wat men aan je vraagt, van wat voor werk doe je? En als je dan zegt van als vrouw ja, ik zorg voor de kinderen, heb ik mijn handen vol aan. Dan zit ze al een beetje aan te kijken van, nou, wat ouderwets. Maar goed, misschien is dat hier totaal anders, hoor. Maar waar ik nu naartoe wil is, het kabinet gaat er een norm van maken in de toekomst, nabije toekomst, dat vrouwen werk en kinderen gaan combineren. Er is een commissie in het leven geroepen en voor heel veel mensen is dat heel onbekend. De commissie herverdeling arbeid en zorgtaken. En die heeft gezegd, eigenlijk gaan we naar streven dat man en vrouw samen zo'n anderhalve werkweek gaan maken. En dat wordt ook de norm. Nou, als u het nieuwe belastingstelsel ook beziet, dan ziet u ook daar dat emancipatie heel ver is doorgedrongen. En waar het mij om gaat is, ik heb grote moeite met die dwang van de overheid. Want wat zit er namelijk achter? Die commissie waar ik het over heb, die is ook van mening dat, zeg maar, binnen die anderhalve werkweek per koppel mensen ook flexibel moeten kunnen worden ingezet. En dat zou kunnen betekenen, en daar heeft de meerderheid van de Tweede Kamer al ja tegen gezegd, dat man en vrouw na elkaar gaan werken en elkaar alleen via heel ingewikkelde roosters kunnen ontmoeten. En u zult misschien zeggen van, joh, wat ben jij een pessimist. Maar dit is wat er momenteel in Den Haag plaatsvindt. Nou, de gevolgen van de 24-uurs-economie, de opkomst ervan, zijn heel duidelijk. De nadruk ligt heel sterk op werk, werk, werk. Ook op zondag. Mensen moeten economisch zelfstandig zijn. Het gaat om geld, geld, geld. En ook ligt heel sterk de nadruk op vitaliteit en energie. Ik zeg dan maar zo, liever druk, druk, druk dan moe, moe, moe. Een ander belangrijk gevolg ook van de 24-uurs-economie is dat we een flexibel leefpatroon gaan krijgen. En dus het ritme van de tijd wordt niet bepaald, althans dat denken we, door de schepper, maar door de cadans van het economisch proces, economie. Daar gaat het om. Als ik met predikanten spreek, dan zeggen ze nu al, het gezinsleven komt steeds verder onder druk te staan. Familiebezoek en kennissenbezoek. De zondag komt steeds meer onder druk te staan. Heel veel predikanten hebben te maken met jongeren in de gemeente die langskomen bij zo'n predikant en vragen van, dominee, hoe moet het nu? Ik heb een baan aangeboden gekregen, maar in de toekomst wordt van mij ook verwacht om op zondag te gaan werken. Daar komen we zo nog even op terug. Ook het vrijwilligerswerk staat steeds meer onder druk. Steeds meer bedrijven gaan op zondag produceren. En als u getallen wilt hebben, ik heb ze bij me, een kwart van de ondernemingen werkt op zondag. Er wordt geproduceerd op zondag of de winkel is open. Nog eens een kwart gaat binnen 1 jaar de deuren openen op zondag. Dus dat betekent dat binnen 1 jaar de helft van alle bedrijven dat daar zondagsarbeid plaatsvindt. En dan daar weer de helft van stellen dat ook als eis tijdens sollicitatiegesprekken. Dus wil je dan niet op zondag werken, dan moet je maar een andere baan gaan zoeken. En mijn stelling is dus, voor vanavond, de opkomst van de 24-uurs-economie heeft trekjes van de eindtijd. Het wordt steeds moeilijker voor mensen die naar Gods woord willen leven. Belangrijke vraag is vervolgens van, ja, nu hebben we allerlei nare dingen opgestond, maar hoe staat het nu eigenlijk met ons, zoals we hier bijeen zijn? Kunnen wij zeggen dat wij niet besmet zijn met het virus van de 24-uurs-economie? Heel belangrijk is om ook eens te kijken naar onze mentaliteit. Is misschien ook zo met ons gesteld van, I want it all and I want it now. Ik wil alles en ik wil het nu. Ik sprak pas een arts en die zei, ik loop nu al 30 jaar in dit vak rond. En vroeger was het altijd zo dat als mensen pijn hadden in hun teen of zo, dat ze in het weekend gewoon keurig netjes even wachten tot maandagmorgen. Hij zegt, nu word ik eigenlijk op de zondag continu gebeld door mensen met van alles en nog wat. En als we dan nog praktischer komen, weet niet hoe het u is, maar als u bijvoorbeeld iets graag wil hebben omdat u daarmee verder wil, of er is iets kapot in huis, hoe gaat u bijvoorbeeld om met de koopavonden? Er zijn winkels elke avond geopend. Maakt u daar ook gebruik van? U zult ook uw keuzes daarin moeten maken. En dan gaat het om onze mentaliteit. En we moeten daarom ook de Heer dagelijks vragen of hij ons ook wil leiden. En laten we dan ons ook met de hulp van de Heer ons zoveel mogelijk afzijdig houden van al dat soort ontwikkelingen. Want door al die ontwikkelingen die ik zo even geschetst heb, dan kom ik aan de spits van mijn verhaal, zal het uiteindelijk ook de zondag raken. Het spitst zich steeds meer toe juist op de zondag. En laten we dan ook proberen de grote waarde van de zondag te zien. Een dag allereerst in dienst van God, zeker, dat staat voorop. Hè? Het opgaan naar Gods huis, maar daarnaast ook een dag om eens in familieverband met elkaar om te gaan voor goede gesprekken. Gesprekken die wat dieper gaan dan alleen de praatjes over koetjes en kalfjes. Heel belangrijk. En juist ook zo'n dag, dan zie je ook de meerwaarde vaak van het leven. En ga je zien ook dat niet alleen ons heil ligt in werk, werk en nog eens werk, maar in God en wat hij ons schenken wil. Laten we ook tijd maken voor stille tijd. We zijn vaak zo druk met van alles en nog wat dat ons gebedsleven er maar al te snel bij inschiet. En aan bijbelstudie, daar komen we al helemaal niet aan toe. Laten we ook meer tijd vrijmaken voor de ander. Voor bijvoorbeeld onze gezinsleden, ik noem het al. Voor familieverbanden, voor de zieken en ouderen in de gemeente. Ik ben net verhuisd en ik las de kerkbode van de gemeente waar we ons hoogstwaarschijnlijk gaan aansluiten. En ik zag staan dat er in de kerkbode een aantal adressen werden genoemd van mensen die eenzaam zijn, met het hartelijke verzoek om die mensen eens te gaan bezoeken. Dan moet je toch wild schamen dat er mensen eenzaam zijn. Als christenen in een kerkelijke gemeente, mensen zijn eenzaam. Een teken aan de wand, een teken ook van deze tijd. We kunnen ons druk maken over de 24-uurseconomie en de zondag, maar ook zelf moeten wij aan de slag en kritisch kijken naar onze houding. We moeten leven naar het woord en ook vanuit het woord. En in dit verband wil ik een heel klein stukje lezen uit Matteüs 5. En dat gaat over de roeping van de discipelen. Matteüs 5 vanaf vers 13. Gij zijt het zout der aarde, indien u het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad bovenop een berg liggende kan niet verborgen zijn. Nog steekt men een kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar, en ze schijnt allen die in het huis zijn. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. In het stukje gaat het over allereerst het zout der aarde. Wat betekent dat nu? Zout der aarde zijn. U weet dat zout twee betekenissen heeft. Allereerst is zout bedoeld om het bederf tegen te gaan. Nou, wij weten vaak heel goed aan te wijzen waar het misgaat in de samenleving. Waar het misgaat met betrekking tot de zondag. Maar zout heeft ook een tweede functie. Smaakmaker. Zijn wij al smaakmakers? Hetzelfde stukje wordt ook gesproken over die kaars. Heel mooi voorbeeld eigenlijk. Een kaars was in de Bijbel een onmisbare lichtbron. In onze tijd is het heel anders. We hebben heel veel, ik noem het maar even zo, kunstlicht. En geeft het ook niet onze positie aan. Kaars, bescheiden, maar wel licht op de plek waar ze staat. Zo moet ook onze houding zijn met betrekking tot onze maatschappij en met betrekking tot het waken voor en van de zondag. Ik dank u heel hartelijk voor uw aandacht. En ik zou u nog even willen wijzen op het volgende. Ik heb wat materiaal meegenomen. Ik spreek hier namens de RMU, de Reformatorisch Maatschappelijke Unie. En ik zou u willen wijzen op de stand of het tafeltje wat ik zo even hoop in te richten. Bedankt nogmaals.
tot hiertoe in ieder geval hartelijk dank voor alles wat u ons hebt verteld. En er is nog gelegenheid voor vragen te stellen. De briefjes liggen op tafel. Dus als u een vraag heeft, dan kunt u die opschrijven. En dan gaan we nu voor de tweede keer pauzeren. Hij heeft binnengekregen. Dus ik geef hem graag de gelegenheid om die te beantwoorden.
Ik heb vragen gekregen. Ik ga ze eerst maar proberen te beantwoorden. Dat is altijd ook weer een hele kunst. Sommige vragen kunnen heel moeilijk zijn. De eerste vraag: wat kunt u doen voor vrouwen die wel moeten en niet willen werken op zondag? Nou, daar heb ik nu een heel goed advies voor op dit moment. De arbeidsmarkt is wel zo verschrikkelijk krap dat u zo weer ander werk heeft. En dat u op dit moment best bij een fors aantal bedrijven uw eisen kunt stellen. Zeker als u parttimer bent. Dat is een beetje flauw voor mij. Tweede punt is, wat we kunnen doen is, als u een sollicitatiegesprek voert en het gesprek gaat heel goed en de werkgever vraagt aan u van, joh, ben je ook bereid om op zondag te werken? En als u dan eerlijk aangeeft van nee, en dat vanuit bijbelse motieven, dan mag hij op grond daarvan u officieel niet discrimineren. Dus u heeft dan net zoveel recht op als andere kandidaten op die functie. Maar dat is natuurlijk niet te controleren. U kunt dat nooit controleren. Gebeurt het wel, dan kunt u daar, als u lid bent van de RMU, zou ik zeker aanbevelen, klein beetje reclame mag wel even. Dan kunt u ook de RMU inschakelen. En dit soort gevallen maken wij regelmatig mee. En meestal loopt het toch wel goed af. Bent u ergens werkzaam? Dan is ons advies, of eigenlijk al ervoor, komt u door de sollicitatieprocedure heen. Dat zeggen we met name richting jongeren. Laat het dan in uw arbeidscontract vastleggen dat u niet op zondag wenst te werken en dat de werkgever daarmee akkoord gaat. Richting jongeren. Ik ben pas op de VMBO-scholen geweest in Rotterdam. En de jongens gaan bijna allemaal werken. Ze zijn 15, 16 jaar. Ik heb ook geadviseerd van, jongens, maak het gewoon bespreekbaar in alle eerlijkheid. Zeker nu, in deze tijd, je hebt zoveel ander werk, maar maak het bespreekbaar. Zeg dat je dat gewoon absoluut niet wil en dat je het heel fijn zou vinden als de werkgever het ook gewoon vastlegt in je arbeidscontract. Staat het namelijk in uw arbeidscontract, dan staat u ontzettend stevig in uw schoenen, al zouden daar problemen over ontstaan. U heeft dan een hele sterke basis. Dat heel in het kort. Wordt u vervolgens verplicht tot het werken op zondag? Dan zou ik het advies ook willen geven. Schakel dan mensen in die alle verstand hebben van arbeidsrecht. En ook daarbij kunt u weer bij de RMU terecht. Heel in het kort de vraag beantwoord. Is de vraag naar tevredenheid beantwoord? Of roept dit weer andere vragen op misschien? Dan hou ik me aanbevolen. Zo niet, dan ga ik ervan uit dat de vraag naar tevredenheid is beantwoord. Volgende vraag is, werkt u ook samen met de christelijke politieke partijen? Heel nadrukkelijk. Het zal heel duidelijk zijn, de RMU is een reformatorisch maatschappelijke unie. En daarbij liggen onze contacten allereerst met SGP en RPF en ook het GPV. Daar liggen onze contacten en in overleg met hen en omgekeerd. Er worden bijvoorbeeld in de Kamer vragen gesteld en doen wij wel eens bepaalde acties die zij heel fijn vinden als wij dat zouden doen. Dus we helpen elkaar over en weer. We spelen elkaar, om het zo maar eens even te zeggen, regelmatig de bal toe. Dat betekent ook dat we als organisatie heel vaak ook in Den Haag zijn. Alleen u ziet ook regelmatig in de krant dat we aan tafel zitten met andere partijen. En waarom? Als wij iets echt voor elkaar willen krijgen, dan proberen we altijd een partij van arbeid of zo'n soort partij mee te krijgen. Want als je zo'n partij meekrijgt, een regeringspartij, een grote partij, dan weet je bijna wel zeker dat meerdere partijen zullen volgen. Want als je het alleen maar via de kleine partijen speelt, is het nadeel dat ze dan vaak zeggen van ja, daar heb je ze weer. En ze worden nu al, tot mijn grote spijt, ik ben zelf werkzaam geweest in de politiek en nog steeds actief, maar tot mijn grote spijt worden ze een beetje buiten debat gehouden. We hebben gezien rond het homohuwelijk, we hebben het gezien onlangs rond de discussie rond euthanasie. Vandaar dat we het ook proberen via de grote partijen, christelijk of niet. Is dat duidelijk? Overigens zitten ook politici in het comité van aanbeveling van de RMU. Dus een hele hechte relatie met de kleine partijen. Hier nog vragen over, opmerkingen misschien? Dan ga ik naar een volgende. Het heeft ook met de politiek te maken. Het stemmen op zondag is nu nog niet aan de orde, maar als Europa één wordt, misschien wel. Ja, een vraag die denk ik heel terecht is. En af en toe komt het onderwerp ook weer op de agenda te staan. Het is heel moeilijk om dat in te schatten op dit moment, omdat elke lidstaat het weer op een ander tijdstip doet. Wel vaak op zondag, maar de ene op de ene week en de andere op de andere week. Want je zit ook weer met verschillende nationale feestdagen en zo. Dus er is volop vrijheid op dit moment nog voor Europese landen om zelf te bepalen wanneer dat stemmen gaat plaatsvinden. Het is niet uit te sluiten, maar ik kan ook niet in de toekomst kijken, dat het inderdaad gaat gebeuren. Dat is niet uit te sluiten. En onlangs in de Volkskrant is er die discussie ook weer gevoerd van we zouden eigenlijk op zondag moeten stemmen. Waarom? Dat bespaart de werkgever weer moeite. Dat past veel beter in de economie, want dan zijn de mensen voor het grootste deel van de mensen is dan nog vrij. Dus we hoeven er minder moeite voor te doen en gaan zo maar door. Dus het past helemaal in het marktdenken om het inderdaad ook op zondag te gaan doen. Maar dan is de volgende vraag, gaan we daarin mee? We moeten maar eens over nadenken. Bent u bereid om op zondag te gaan stemmen? Dat ligt natuurlijk heel moeilijk. De een zal zeggen van absoluut nee. Maar er zullen ook mensen zijn die zeggen van ja, als we het niet doen, dat is een heel moeilijk punt. Er zou een avond over te vullen zijn, denk ik. Wil er iemand op dit punt reageren? Misschien? Niemand wil echt discussie hierover nu aan. Maar ik laat het even in het midden. Ik vind het nogal wat. Ik vind het nogal wat om dan je stem helemaal te laten verloren, te laten gaan, om zo maar te zeggen. Dat vind ik nogal wat. Zeker als je ziet wat je toch kan bereiken. Aan de andere kant is het zo, kan je dat verantwoorden. En ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. En dat ligt ook, denk ik, voor ieder persoonlijke geweten. Althans, zo kijk ik tegenaan. Persoonlijk zal ik het niet heel snel gaan stemmen. Dan moet het nou te erg groot zijn. Ja?
Aan het eind zou je bijvoorbeeld bij machtiging zou doen. Dat is natuurlijk een wezen hetzelfde.
Ja, voor mij wel. Bij machtiging stemmen. Of laten stemmen is voor mij hetzelfde. Dan zou je bijvoorbeeld... Dat blijft hetzelfde. Ja. Maar goed, ja, je zit na te denken van hoe zou je dat dan kunnen doen eventueel. Aan de andere kant, dan weten we in ieder geval bijna zeker dat de SGP ophoudt te bestaan. Dat is een ding wat zeker is. ChristenUnie, dat weet ik niet zozeer. Dat ligt wel wat verschillend, omdat je daar natuurlijk met evangelische ook te maken hebben, die minder waarde hechten als zondag rustdag. Dat is nu eenmaal een gegeven. De vrije tijdsbesteding is toch iets anders met betrekking tot de zondag. Maar ik denk dat de stemmen bij volmacht, voor mij is dat persoonlijk hetzelfde als het zelf. En dan zou ik het nog liever zelf doen, want dan weet ik zeker dat het goed gebeurt. Een hele andere vraag is, ik heb het even gehad over de pinpas. En de vragenstelster vraagt van nou, hoe zien u eigenlijk zo'n pinpas? Is dat nu een teken ook van de eindtijd? Past dat ook in datzelfde plaatje, als ik het maar zo mag zeggen? Nou, toen heb ik ook gezegd net even van, ik vind het heel moeilijk om zoiets als te zeggen van ja, dit wordt dat apparaat of hoe het ook zij, dat teken wat wordt aangebracht bij een ieder. Want wat te denken bijvoorbeeld van uw Sophie-nummer. U heeft allemaal een Sophie-nummer. Dat vind ik eigenlijk nog veel enger. Als u begrijpt wat ik bedoel. Want als je het Sophie-nummer zou koppelen aan andere bestanden, aan gemeentelijke bestanden bijvoorbeeld, dan is ook uw hele hebben en houden bekend. Daarnaast is er een echelonsysteem. Dat is nu pas weer in het nieuws gekomen ook. En dat betekent eigenlijk dat men alle dataverkeer kan ontcijferen en men kan u volgen of u nu mobiel belt, gewoon via de telefoon. Men kan u faxen, uw e-mailverkeer. Men kan alles doorzien, zeg maar, als dat zou moeten. Dus, maar die combinatie van die aantal zaken, zeker, ik denk dat als we het hebben over de eindtijd, techniek daarbij een hele grote rol zal gaan spelen. Met name als je kijkt in Openbaringen, dan wordt ook gesproken van de antichrist. En wordt vaak, zoals ik het dan interpreteer, gezien als misschien wel een persoon, een machthebber, een vorst, een grote der aarde, om het maar eens in de talen Kanaans te zeggen. En als je die systemen natuurlijk allemaal zo naast elkaar legt en je zou daar volledige beheersing over hebben, over de media bijvoorbeeld. Moet nagaan als je zelfs alleen al de media in je macht hebt. Hoeveel macht je dan al hebt in deze tijd? We hebben het gezien in Servië. Hoe de media de mensen kan manipuleren. Dat is ongelooflijk. Maar ik zie zelf wel de techniek als een belangrijk onderdeel. En voortschrijding in de techniek ook. Hoewel techniek op zichzelf natuurlijk niet verkeerd is, maar wel hoe ermee om wordt gegaan. We zien ook dat het steeds makkelijker wordt om daar verkeerd mee om te gaan. Maar om nu te zeggen van de pinpas als specifiek onderdeel, ben ik persoonlijk wat terughoudend. Dan zeg ik van nou, nee, ik zie dat meer als een combinatie van een heleboel zaken. Maar misschien is het iemand totaal niet met me eens of heeft iemand een heel andere kijk op de zaken. Dan hoor ik dat ook graag natuurlijk hoor. Ik sta open voor uw vragen en opmerkingen. Niemand die hierop wil ingaan. Dan ga ik naar het volgende vraag. Dat is mijn laatste schriftelijke vraag overigens. Wordt men als werknemer niet gediscrimineerd als je weigert op Gods dag te werken, wanneer men dus zelf mag kiezen? Nou, ik zal proberen daar heel kort en bondig op te reageren. Officieel mag je dus niet worden gediscrimineerd bij je sollicitatie. Dat mag officieel niet. Er is een sollicitatiecode uitgebracht. En die is zeg maar onderschreven door de regering en door de vakorganisaties. En door andere instanties. Officieel, er zijn officiële richtlijnen afgesproken. Dat betekent dat je dus niet mag discrimineren. Maar nou bent u werkgever, stel je voor. En u heeft een bedrijf, bijvoorbeeld een bestratingsbedrijf. Dus u zoekt werknemers die goed kunnen straten. Nou, als ik werkgever zou zijn, dan zou ik heel benieuwd zijn naar de vrije tijdbesteding van zo'n persoon. En waarom? Omdat als bijvoorbeeld iemand op een gevaarlijke sport zit, het natuurlijk best heel snel kan zijn, als iemand heel vaak zijn knieën moet gebruiken voor het werk, en hij zit bijvoorbeeld op een sport waarbij hij blessures op kan lopen, dan zit je als werkgever natuurlijk wel met een probleem als er iemand niet op komt dagen op het werk, omdat hij weer met sport te maken heeft. Dus ik geef maar aan dat je dan al heel snel voor een andere kandidaat zal kiezen. Nou, zo geldt dat natuurlijk ook met betrekking tot de zondag. Als een werkgever keuze heeft uit meerdere mensen en iemand zegt van nou, ik ben wel bereid, ja, dan zal daar toch heel snel de vol kunnen uitgaan. En het punt is, je kan het eigenlijk niet hard maken. Je kan het niet bewijzen. Want het is natuurlijk heel simpel om binnen 3, 4, 5 vragen heb je toch wel je antwoord waar je wil zijn als werkgever. Dan heb je toch die selectie wel kunnen maken. Aan de andere kant zijn we dus bezig met een wet met betrekking tot zondagsarbeid. Maar dan gaat het met name voor die mensen die al werk hebben. Die proberen we dus daarmee te beschermen. Met die wet proberen we dat mensen moeten dus echt zelf een handtekening zetten. Zelf vrijwillig een handtekening zetten voor het werken op zondag. Dat zijn twee dingen die, denk ik, in deze vraagstelling aan de orde zijn gekomen. Heeft iemand hier nog vragen over? Ik ben door de schriftelijke vragen heen, dus ik geef nu graag het woord aan u. En die vraag wordt bijna tijdens elke bijeenkomst ook gesteld. Dus ik zou bijna... Oh, ik zal even de vraag herhalen. De vraag is als volgt van... mag je kleren kopen, kleding kopen... bijvoorbeeld of je boodschappen ergens doen... bij een winkel die op zondag geopend is? Een vraag die heel veel aan de orde komt. Het leeft blijkbaar toch heel sterk. Waarom? Huisgenoten des geloofs, die opdracht krijgen we vanuit de schrift, denk ik, dat is mijn persoonlijke mening, maar die zijn vaak duur. Nou, dat is gewoon zo, dat mogen we gewoon vaststellen, de meeste wel, niet allemaal, maar vaak zijn het ook dure merken. Ik vind ook hier dat u, ik ga niet zeggen namens de RMU, dit moet u of dat zou u moeten doen. Ik wil wel met u naar het volgende toe. Ook hierin zult u zelf, voor u persoonlijk, die afweging moeten maken. En ik zou anderen beslist niet willen veroordelen die bij die zaken kleren kopen of winkelen. Ik probeer het persoonlijk zoveel mogelijk te vermijden. Als het even kan, en ik vraag het ook soms gerust hoor. Ik vraag het soms gewoon heel gerust van nou, bent u ook op zondag geopend? Nou, zeg maar ja, nou, dan zeg ik van tot ziens, dan koop ik niet bij u. En dat signaal moet u afgeven, daar gaat het om. U moet dat signaal afgeven. En of als men bijvoorbeeld besluit om tot voor het eerst open te gaan op zondag, dan zeggen, oké, okay, maar dan verlies je wel een goede klant. Houd rekening mee. Ik ben bijvoorbeeld bij een filiaal als hij, heel vroeger, nou voor mij geldt dat nog niet zo heel lang, maar toen kwam hij met die verschrikkelijke reclames. Ik ben ook direct gestopt en velen in mijn omgeving ook. In Alphen aan de Rijn was dat, daar was de winkel nog niet op zondag open. En waar u ook naar moet vragen is, is de winkel nu een zaak van de overkoepelende organisatie? Of heeft het te maken met een filiaal-eigenaar? En met die eigenaar kunt u vaak ook nog wel, zo noem ik het dan maar even, zaken doen. Van joh, als je dat gaat doen, dan verlies je klanten. Gewoon ook eerlijk aangeven. Maar ik leg dus de verantwoording bij ieder zelf. Omdat ik het heel moeilijk vind om hier een weg te zoeken. In mijn omgeving ken ik ook een gezin. Een groot gezin. Met veel kinderen dus. En ja, als ze allemaal 10, 9, 7, 6, 3, 2 zijn. En je moet weer eens een keer, en er komt weer een andere tijd aan. De wintertijd. Je moet weer eens kleren gaan halen. Bijvoorbeeld, of je boodschappen, ja, dat is gewoon niet te doen. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. Als je het op één inkomen moet betalen, dan is het gewoon ja, heel moeilijk. Dus...
Het zou wel dat vrouwen eigenlijk voor het gezin zorgen, maar als je dus echt, ja, zoals die jongen aan dure merkkleding en zo wil dragen, wat zelfs in de recrutoringen heel erg speelt, ja, dan zou de moeder bij je mee moeten gaan werken.
Ja, het gevolg... Ja, dat gebeurt ook. Dat gebeurt ook binnen de gezin. Er wordt er ook door moeders gewerkt voor de kleren van de kinderen. En, maar wat ik nou, dan moet het denk ik ook helder stellen. Want vaak wordt er gezegd van ja, ik ga werken omdat ik het leuk vind om wat te doen. Ik verveel me een beetje. Ik zit een beetje achter de geraniums. Maar in feite is wat u gewoon nu naar voren brengt, is eigenlijk heel vaak de werkelijke reden. We zijn toch wel in onze gezinte veranderd. Dat is mijn persoonlijke waarneming. Als ik kijk naar mijn bestedingspatroon van mijn ouders. Of naar die van mijn generatie, zeg maar. Maar het is toch wel anders geworden, inderdaad. En je ziet ook dat steeds meer mensen ook... Dus niet in de om te veroordelen, maar ik denk dat we het gewoon eerlijk vast kunnen stellen. Dat steeds meer gewerkt wordt voor de luxe, de merken. Maar wat dacht u van de vakantie? En dan niet de eerste, maar vaak ook de tweede, derde vakantie. Dat zie je gewoon in ik zie het bij me, in mijn kennissenkring. Ik zie het ook bij mezelf, sommige dingen. Dan denk ik van ja, ik ben er ook gewoon mee besmet met het materialisme. Maar ik denk ook dat het belangrijk is van nou, wat ik net ook gezegd heb, van nou, om te kijken van wat is onze mentaliteit? Hoe bent u daarmee bezig? En ik vind ook dat deze tijd gewoon echt vraagt om hele duidelijke keuzes voor uzelf Voor uw gezin, als u dat mag hebben. En ook voor uw omgeving. Ja, dat is echt een tijd ervoor nu om hele duidelijke keuzes te maken. U kunt er gewoon niet meer onderuit. En ik had net ook een gesprek in de pauze. En daar kwam het ook tot uiting. U komt steeds meer alleen te staan. Of dat gevoel krijgt u ook als u naar het woord van God wil leven. En het is denk ik ook een Bijbelse gegeven dat het zo is. En het staat ook niet voor niks in Johannes 16. Hè? In de wereld zult gij verdrukking hebben. En dan moeten we ons ook geen martelaar maken. Maar ik denk wel dat het van toepassing zal gaan worden. Wil er misschien nog iemand op reageren? Ja?
Ja.
Ja. Ja, ik denk dat het heel terecht is dat u zich grote zorgen maakt. En je ziet ook dat het kabinet, en we hebben net pas Prinsjesdag gehad, het kabinet heeft een miljoenen nota geschreven. En daar hebben ze ook gewoon ronduit gezegd van ja, inderdaad, de jeugd krijgt steeds moeilijker, criminaliteit neemt toe. We zijn steeds meer op onszelf komen te staan. De samenlevingsverbanden nemen af. Er worden losser. Er is minder oog voor elkaar. Het gaat allemaal keurig opgezond. Maar vervolgens ja, wordt er niks mee gedaan. En dan zou je zo hopen. Hè? Ik zat het allemaal te lezen. En denk van ja, wat voor samenleving is het? Dat wordt er nou niet meer gelezen. Dat zijn allemaal feiten. En er wordt niks mee gedaan. Als land heb ik soms wel het gevoel dat we naar de afgrond glijden. Maar ben ik misschien weer zo pessimistisch? Ik hoop niet dat ik dat te veel uitstraal, maar dat gevoel bekruipt nog soms gewoon. Dat we gewoon met oogkleppen oplopen en gewoon doorgaan. En ja, ik heb het ook wel eens vergeleken ergens anders, dat we als een bus zijn waarvan de rem gewoon kapot is en waar het bord ravijn staat. Dat we daar gewoon op afstevenen. Er moet echt een wonder gebeuren. Willen we, ja, dat wil dat niet het geval zijn straks.
Ja, want als je hoort, president, het gaat goed met Nederland. Het gaat goed met Nederland.
Ja, in economisch
opzicht.
Ja, economisch opzicht gaat het heel goed. Maar voor de rest staat het er maar heel armetierig bij. Er zijn ook cijfers van bekend. Hè? Ik heb een aantal onderwerpen ook genoemd. De zorg voor de ander, bijvoorbeeld. Vrijwilligerswerk. Steeds moeilijker om mensen te kunnen krijgen voor allerlei vrijwilligerstaken. Het gaat steeds meer om betaalde arbeid. Maar juist als we het vrijwilligerswerk gaan missen, ik noem het altijd maar de cement van de samenleving. Als je dat gaat missen, dan zakt zo'n samenleving als een plum pudding in elkaar. Is mijn stelling dan weer hoor. Ja? Sorry, ik kan uw vraag niet verstaan. Ja, ik zal de vraag even. Ja, ik zal de vraag even herhalen voor mensen die het misschien niet gehoord hebben of ten dele gehoord hebben. De mevrouw achter in de zaal stelt van nou, de dames worden steeds hoger opgeleid. Jonge dames gaan steeds verder studeren en beginnen steeds later met kinderen. Ja, hoe zit het nou precies? Ik vind het heel moeilijk. Dat kwam er eigenlijk een beetje uit. Ja, dat is natuurlijk ook zo. En men zegt van ik heb geïnvesteerd in zo'n studie en ik wil er ook wat voor terugzien. Daar valt veel voor te zeggen, zeker. Maar ik denk dat je dat al voor je studie als meisje voor ogen moet houden van ja, wat wil ik, wat is het doel in mijn leven? Is dat zelfontplooiing of is dat een gezinnetje stichten? Ik denk dat het voor de studie, hoewel het natuurlijk heel moeilijk is om een meisje van 17, 18 jaar, dat ze zich daar allemaal bezig gaat houden. Dat de andere kant ook weer meteen een gezinnetje zijn en er zouden kinderen komen. Dat betekent niet dat zo'n meisje helemaal, of jonge vrouw, helemaal aan de zijlijn hoeft te staan. Zeker niet. Ik denk dat met name ook binnen vrijwilligerswerk heel veel gedaan kan worden. En dan ook op niveau. Zeer zeker. Er is heel grote behoefte bij organisaties als gehandicaptenraden en ga zo maar door. Van beleidsmakers, van mensen die part-time, een paar uur in de week of een paar avonden of een ochtendje daar hun kracht aan willen geven. En wat dacht u van eventueel ook weer het herintreden als de jonge kinderen naar school zijn? Nou, waarom zou dan als vrouw niet weer kunnen herintreden? En dat is best mogelijk om part-time of de tijden zoveel mogelijk aan te passen aan de schooltijden, gaan ze maar door. Ik denk ook dat het de andere kant weer is. Daar zie ik zelf dan wel weer mogelijkheden. Hè? Maar ik begrijp zeker uw... Wat zegt u? Ja. Ja. En ik ben dan het meest benauwd voor die dwang. Kijk, als u er zelf voor kiest... Ja, daar kies je dus mooi zelf voor. Maar het gaat mij juist om die mensen die zeggen van... ik wil er zijn voor kinderen. En voor die positie wil ik opkomen. En daarom roep ik het op elke spreekbeurt van mensen. Denk daarover na. Dit komt op ons af. Dit is het ideaal beeld wat de samenleving heeft bij werken en gezinnen. Dat betekent gewoon domweg dat als je kinderen mag hebben... deze gewoon voor een aantal dagdelen... door anderen wordt opgevoed. Dus dan noem ik hem even heel cru. En je ziet ook dat er heel veel wordt uitgetrokken voor kinderopvang. En waar blijven we dan ook als samenleving? Is dat ook niet een heel koud gebeuren? Ik zal even voorbeeld noemen. Mijn vorige buurman in de plaats waar ik woonde. Die ging 's morgens heel vroeg weg. Zijn vrouw ook. En bracht het kind 's morgens vroeg vanaf een uur of 7. Want dan gaat het spel open. Naar de crash en kwamen aan het eind van de middag weer terug en haalden dan hun kind weer op. U mag gerust weten, ik had er een heel slecht gevoel bij. Ze kwamen moe met z'n drieën weer thuis. Nou, wij hoorden het kind dan ook een uur huilen en dan een beetje gesnauw. En dan was het, ja, dat was bedtijd. Dan begint de volgende dag weer. Terwijl er toch een meerwaarde ligt, denk ik ook, met name in de jonge jaren... om ook die kinderen te op te voeden, ze de weg te wijzen, ook met andere dingen te confronteren. En bijbelverhalen die dan heel erg indruk ook maken, een stukje voorbereiding ook op de school. En de moeders die ik dan vaak spreek, die zeggen ook van, ik geniet ervan. Maar goed, kunt u misschien beter zelf... Ja?
Ja. Heel veel. Ik bedoel, ik vind niet, je moet niet alleen de kans.
Nee.
Er zijn zoveel gezinnen, maar dat is echt verschrikkelijk hoor. Ook hier in Hermanus.
Ja. Nee, maar dat is ook zo. Van wat u nu zegt, dat hoor je hele schrijnende voorbeelden van. Ja. Ja, dat hoor je ook. Zeker. Ik zou het niet durven ontkennen. Ik heb zelf een gezin. In ieder geval met een heel groot kindertal. Ik zal niet het aantal noemen, want dan weet u meteen wie het is. Want we hebben ook in diverse bladen gestaan. Maar die zeiden ook tegen mij, de kinderen, van eigenlijk zijn wij heel ongelukkig. Ik zei, nou zo dan? Mijn vader, die zagen we nooit. En we werden door elkaar opgevoed. Dat gebeurt ook zeker. Anderen die zeggen juist van, nou, het heeft ook weer een meerwaarde, zo'n groot gezin. Dus het is ook heel wisselend inderdaad hoe je daar als ouders mee omgaat. Ja, maar... Ja, maar waar het mij om gaat is, zeg maar, en dat is de essentie van mijn verhaal. Ik zeg niet dat het, als de moeder thuis is, dat dat het ideaal plaatje zou moeten zijn. Zeker niet. Dat hoeft niet. Het is ook goed dat de vader is wat meer thuis is. Want hoe vaak hoor je niet dat de vader totaal ontbreekt of ook voor alles aan zijn hoofd heeft. Dat is ook een punt. Het falend vaderschap noem ik het wel eens. Maar waar het mij om gaat is van... het willen bij mij niet in, om dat voorbeeld maar even aan te halen van die buurman van me, hè, dat dat goed is voor het gezinsleven. Hè? Er zijn natuurlijk veel voorbeelden nog te noemen. Ja? Sorry. Ja? Ja, nou, het gaat hier om de bijstandsmoeders. En terecht wordt opgemerkt van ja, maar de gemeente heeft daar toch ook een belangrijke taak. En er wordt toch besproken of er iemand, zeg maar, aan het werk moet. Dat was inderdaad het geval. Nu, zo'n bijstandsmoeder, ja, die wordt, zeg maar, op het matje geroepen bij de afdeling sociale zaken of sociale dienst of noem maar even gemeentelijke organisatie op. Men gaat dan in overleg kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar er wordt al drang uitgeoefend van joh, ga naar de arbeidsmarkt op. Dat is goed voor je zelfontplooiing. En wij staan garant voor de opvang van de kinderen. Dat is in veel gemeenten al het geval. Daarvoor heb ik ook een keer, ik heb zelf in de gemeenteraad gezeten, ook een keer voor kinderopvang gestemd. Zeker. Waarom? Juist voor die categorie moeders die door de landelijke overheid worden verplicht om hun kinderen, zeg maar, uit te besteden en zelf te gaan werken. En ook fulltime. Dat is het punt. Nu wordt het nog strenger. Nu heeft minister Vermeend gezegd van ja, nu gaan we niet meer in goed overleg kijken. Nu krijgen ze geen sollicitatieplicht, maar ze krijgen een arbeidsplicht. Met andere woorden, na 3 keer solliciteren, zo niet, dan zetten wij ze aan het werk of we gaan de uitkering inhouden of sterk bekorten. Dus echte dwang, met name voor een categorie personen, zeg ik dan maar, waar het gezin toch al enigszins instabiel is, omdat ze alleen staat voor de opvoeding van de kinderen. Dus daar ligt mijn grote probleem, de dwang. Niet die vrije keus. Die vrije keus moet u allemaal zelf maken. U heeft zelf uw mogelijkheden. U kunt zelf besluiten. Een stukje voor de hypotheek af te lossen of voor uw vakantie. Dat is allemaal prima. Maar waar ik moeite mee heb is, zeg maar, die dwang vanuit de overheid. Dat is inderdaad zo nog. Kinderen vanaf 5 jaar. Die grens is overigens ook teruggebracht. Eerst was het 12 jaar. Toen 5. En nu de nulgrens. Dat wordt de wet straks. Ja, vandaar dat er behoorlijk wat beroering was. Moment hoor, ik versta het niet. Ja. Ja, dat hangt er ook maar weer een beetje van af. Want ik weet niet precies wat de norm is. Hoeveel kinderen, zeg maar, in een groep kunnen geplaatst worden. Maar je moet inderdaad wel faciliteiten hebben en ga zo maar door. Het is een dure grap. Maar het levert ook weer heel veel op. Ja, ik zal hem graag even opgeven. Ja.
We kunnen misschien nog wel een paar uur doorgaan, maar het is bijna 10 uur. Dus we willen eindelijk gaan besluiten. Meneer Van der Zwan, heel hartelijk dank voor het leerzame wat u ons heeft mee willen geven. Voor het beantwoorden van de vragen. Er is heel wat op ons afgekomen. En ik wens u verder God zegen toe. En hier heeft u nog een envelop.
Alsjeblieft. Bedankt hoor.
Dan zal meneer Van der Zwan met ons eindigen.
Mag ik toch Ja, het zou niet laat worden.
We wachten nog een bus.
Ja.
Dan wil ik u volgaan in dankgebed. Heer, aan het eind gekomen van deze bijeenkomst naderen wij voor uw heilig aangezicht. En Heer, dan past het ons uw grote naam dank te zeggen voor het goede wat u ons weer gegeven hebt. Heer, u gaf dat wij hier in vrede, in harmonie met elkaar mochten nadenken over belangrijke onderwerpen. Heer, dan bidden wij voor hen die heel nadrukkelijk met deze problematiek te maken hebben. En dan denken we aan mensen die in een bedrijf werken wat op zondag gaat produceren of misschien al op zondag de winkels geopend heeft. Heren, dan bidden wij voor hen die moeilijkheden hebben op het werk. Heren, maar geef ze dan ook de kracht om voor uw naam, voor uw eer op te komen. Hoewel dat natuurlijk heel moeilijk is. Heren, maar zou u ze willen ondersteunen? Heren, dan dragen wij de hele samenleving aan u op, waarin zoveel plaatsvindt, waarin steeds verder van uw woord vandaan gaan. Ons land en volk wat steeds verder wegzinkt in het moeras van de zonde, door allerlei wetgeving die tegen uw woord, tegen uw wet ingaan. Heer, maar dan zijn wij ook niets beter. Leer ons dat beseffen, dat wij dezelfde mensen zijn, dat ook wij deel uitmaken van deze samenleving. En Heer, wilt u dan geven een terugkeer naar u en uw geboden in politiek opzicht, ook kerkelijk. Geef ook dat de kerk met één mond zou spreken, zou getuigen in deze samenleving, zodat er ook wat van zou mogen uitgaan. Heren, wij dragen ook deze verenigingen aan u op. Wilt u ook met ons persoonlijk zijn, in ons persoonlijk leven, als er verborgen verdriet is? Wilt u dan kracht geven als er nare dingen in ons leven plaatsvinden? Geef dan dat wij tot u de toevlucht zouden zoeken. Heren, maar aan de andere kant, geef ons ook dankbaarheid voor al uw weldaden. Wij mogen een dak boven ons hoofd hebben. Wij mogen misschien nog een baan hebben. Wij mogen, ga zo maar door. Heren, wat schieten we ook daarin vaak tekort? Heren, wees ook met ons als we van hier gaan. Wil ons beveiligen en brengen waar we verwacht worden. Wij vragen dit alleen uit genade, om Jezus wil. Amen.
Dames, wel thuis.